Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag doen door te luisteren naar Paus Leo XIV. Hij heeft al een drukke agenda achter de rug en we kunnen even terugblikken op de voorbijgaande activiteiten. Enkele audiënties die verleend zijn, ook belangrijke audiënties. De heilige mis, een jubelviering die door de paus werd gecelebreerd en dat aangevuld met ander nieuws. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en we gaan kijken naar de audiënties die de heilige vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 14 mei heeft hij kardinaal Sean Patrick O'Malley, de aartsbisschop emeritus van Boston, uit de Verenigde Staten ontvangen in audiëntie. Alsook kardinaal Claudio Guggerotti, de prefect van de dicasterie voor de Oosterse kerken. Een audiëntie werd verleend aan monseigneur Salvatore Fisichella, de pro-prefect van de dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Fundamentele Vragen voor de evangelisatie van de wereld. Er werd een audiëntie verleend aan monseigneur Fernando Ocariz Braña, de moderator van het Opus Dei, en de deelnemers aan het jubileum van de Oosterse kerken werden door de Heilige Vader ontvangen. Op 15 mei heeft de Heilige Vader kardinaal Michael Czerny ontvangen, de prefect van de dicasterie voor de bevordering van de algehele menselijke ontwikkeling. En dat samen met zuster Alessandra Smerelli, secretaris van dit dicasterie, en kardinaal Fabio Baggio, ondersecretaris, als ook monseigneur Anthony Onyemuke Ekpo, eveneens ondersecretaris. De paus verleende een audiëntie aan zijn zaligheid Zyatoslav Shevchuk, de grootaartsbisschop van Kiev-Halych in Oekraïne, ontving ook de broeders van de christelijke scholen en verleende een audiëntie aan kardinaal Raimundo Damasceno Assis, aartsbisschop emeritus van Aparecida in Brazilië. En tot slot heeft hij nog een audiëntie verleend aan kardinaal Jaime Spengler, aartsbisschop-metropoliet van Porto Alegre in Brazilië en voorzitter van de bisschoppenconferentie van Latijns-Amerika, de CELAM, samen met monseigneur Lizardo Estrada Herrera, secretaris-generaal van diezelfde bisschoppenconferentie. De Heilige Vader heeft recent de Heilige Mis opnieuw opgedragen in de Vaticaanse grotten, waarbij ook zijn broer aanwezig was. Zijn broer heeft enkele dagen kunnen doorbrengen in Rome, een van zijn broers trouwens, en die ook korte getuigenissen hadden gegeven in de media. Een hele mooie anekdote waar hij vertelde dat hij bij zijn broer was gaan eten, u weet wel, bij hem thuis, verwijzend naar het apostolische paleis. En toen de journalist vroeg wat ze hadden gegeten, dan stond er blijkbaar pizza op het menu. U weet het dan ook maar. Uiteraard heeft de Heilige Vader op zondag het Regina Caeli gebeden samen met de gelovigen. We hebben dat al kunnen horen, hè, dat was op 11 mei, maar we hebben nog niet kunnen stilstaan bij de boodschap van de Heilige Vader op dat moment. We gaan daar naar luisteren. U hoort Paus Leo de 14e tijdens dit Regina Caeli.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come vescovo di Roma.
Ik beschouw het als een geschenk van God dat de eerste zondag van mijn ambt als bisschop van Rome, die van de Goede Herder is, de vierde zondag van Pasen. En op deze zondag verkondigen we in de Heilige Mis steeds het Evangelie, volgens de Heilige Johannes. Hoofdstuk 10, waarin Jezus zich openbaart als de ware herder, die zijn schapen kent en bemint en zijn leven voor hen geeft. Op deze zondag wordt al 62 jaar de Wereldgebedsdag voor Roepingen gevierd. En ook vandaag is Rome gastheer van het jubileum van muziek, kapellen en populaire optredens. En ik begroet al deze pelgrims met genegenheid. En ik dank hen, omdat zij met hun muziek en hun optredens een feest kunnen verblijden. Het feest van Christus, de Goede Herder. Ja, Hij is het die de kerk leidt met zijn Heilige Geest.
La festa di Cristo, buon pastore. Sì, è lui che guida la Chiesa con il suo Santo Spirito. Gesù nel Vangelo afferma di conoscere.
Jezus zegt in het Evangelie dat Hij zijn schapen kent en dat zij naar zijn stem luisteren en Hem volgen. Inderdaad, zoals Paus Gregorius de Grote leert, beantwoorden mensen aan de liefde van hen die hen lief hebben. En daarom, broeders en zusters, heb ik vandaag de vreugde met u en met het hele volk van God te bidden voor Roepingen. In het bijzonder voor die tot het priesterschap en het religieuze leven. De kerk heeft er zo nood aan en het is belangrijk dat jonge mannen en vrouwen in onze gemeenschappen een welkom, een luisterend oor en aanmoediging vinden op hun onderscheidingsweg, op hun roepingsweg en dat ze kunnen rekenen op geloofwaardige voorbeelden van genereuze toewijding aan God en aan hun broeders en zusters.
Francesco ci ha lasciato nel suo messaggio per la giornata odierna l'invito ad accogliere e accompagnare i giovani.
Laten wij ons de uitnodiging eigen maken die Paus Franciscus ons heeft nagelaten in zijn boodschap voor deze dag. De uitnodiging om jonge mensen te verwelkomen en te begeleiden. En laten we onze hemelse Vader vragen om dit te kunnen doen. Om er voor elkaar te zijn, ieder naar zijn eigen status, herders naar zijn hart. In staat om elkaar te helpen in liefde en de waarheid in de waarheid te wandelen. Tegen de jongeren zeg ik, wees niet bang. Ga in op de uitnodiging van de kerk en van Christus de Heer. Mogen de maagd Maria, wier hele leven een antwoord was op de oproep van de Heer, ons altijd vergezellen in de navolging van Jezus. Aldus Paus Leo de 14e. De boodschap van de Heilige Vader op 11 mei. Na het zingen, jawel, van het Regina Caeli vanaf de Loggia delle Benedizioni, dat is de centrale, het centrale balkon van de Sint-Pietersbasiliek, heeft de Heilige Vader in aanwezigheid van de Kamerlengo van de Heilige Roomse Kerk, kardinaal Kevin Joseph Farrell, van de kardinaal-staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, de plaatsvervanger voor algemene zaken, monseigneur Edgar Peña Parra, de secretaris voor de relaties met de staten en internationale organisaties, dat is monseigneur Paul Richard Gallagher, en de regent van de pauselijke huishouding, monseigneur Leonardo Sapienza, de pauselijke appartementen van het Apostolische Paleis heropend en de zegels verwijderd die waren aangebracht op de middag van 21 april 2025 na het overlijden van paus Franciscus. Het is dus zo dat paus Franciscus, zoals u weet, nooit echt in de appartementen heeft gewoond. Hij gebruikte ze wel om bijvoorbeeld audienties te houden en mensen te ontvangen, maar heeft zelf nooit in de pauselijke appartementen gewoond. Hij koos ervoor om in het Casa Santa Marta te wonen. Voor zover ons bekend is, zijn daarover geen officiële bekendmakingen, maar ziet het er wel naar uit dat paus Leo XIV opnieuw in de pauselijke appartementen zal gaan wonen. Hij houdt er al sinds zijn audienties en heeft dus de appartementen ook bezocht. Daar zagen we beelden van via de Vaticaanse media. En dat gebeurt dus op een plechtige wijze in aanwezigheid van die verschillende, van die, ja, zeg maar, prelaten die daarvoor verantwoordelijk zijn. Op woensdag 14 mei is er een audiëntie geweest, zoals u al kon horen, tot de Oosterse kerken. En zij hadden zich verzameld in Rome voor het vieren van het jubileum van de Oosterse kerken. Ja, we hoorden al deze vertegenwoordigers, die patriarchen onder andere, prachtig zingen tijdens de begrafenis van paus Franciscus. Er is een hele bijzondere band tussen de katholieke, Rooms-katholieke kerk en de Oosterse kerken. Nu, zij behoren eigenlijk allen tot de Rooms-katholieke kerk. Het is zo dat tijdens de grote splitsing tussen het Oosten en het Westen, het Oosten zich als het ware heeft afgescheiden van het Westen, maar dat er op een later tijdstip verschillende van die Oosterse kerken teruggekomen zijn op die beslissing en terug aansluiting hebben willen zoeken bij de katholieke kerk. Op dat moment hadden zij al natuurlijk een eigen ritus ontwikkeld, onder meer in de liturgie, een eigen liturgische taal die ze hanteerden en liturgische gebruiken, bepaalde feesten en heiligen en martelaren en ook nog natuurlijk de verschillende manieren waarop dat men het priesterschap en het bisschopschap beleefde. En dan is men gaan zoeken naar een manier om die op dat moment dan al hele oude rituelen en gewoontes, om die te kunnen invoegen in het wettelijk stelsel, ook het kanonisch recht van de kerk. En men heeft dan een ander wetboek daarvoor gecreëerd, zeg maar. Zij vallen dus onder een andere wetgeving dan de Latijnse kerk, maar zij erkennen de paus als de leider van de kerk en op deze wijze, wanneer zo'n synode, dus aan de hoofden van die Oosterse kerken staan synodes, en die synode een bepaalde patriarch verkiezen, dan wordt dat voorgelegd aan het Vaticaan en aan de paus. En deze zal dat in bijna alle gevallen goedkeuren. Maar het is een soort van relatie tussen die Oosterse kerken met hun bijzondere vorm van liturgie, liturgische taal en gebruiken, die deel uitmaken van de kerk. U kan ze ook herkennen vaak aan hun hele kleurrijke liturgische gewaden en dergelijke meer, zeker bij de grotere liturgische ceremonieën van het Vaticaan bijvoorbeeld. We gaan luisteren naar deze audiëntie die paus Leo XIV verleende aan de vele vertegenwoordigers van deze Oosterse kerken.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
Een mooie begroeting aan de paus van al deze vertegenwoordigers. We hoorden de Heilige Vader zeggen: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de vrede zij met u. Uw eminentie, excellenties, dierbare priesters, godgewijde mannen en vrouwen, broeders en zusters.
Cristo è risorto, è veramente risorto.
Christus is verrezen, hij is waarlijk verrezen. Ik begroet u met de woorden die het christelijke Oosten in deze paastijd in vele streken niet moe wordt te herhalen, de kern van het geloof en de hoop beleidend. En het is goed om u hier te zien, juist ter gelegenheid van het jubeljaar van de hoop, waarvan de verrijzenis van Jezus het onverwoestbare fundament is. Welkom in Rome. Ik ben blij u te ontmoeten en een van de eerste bijeenkomsten van mijn pontificaat op te dragen aan de Oosterse gelovigen.
Siete preziosi.
Jullie zijn kostbaar.
Guardando a voi.
En als ik naar jullie kijk, dan denk ik aan de verscheidenheid van uw achtergronden, de glorieuze geschiedenis en het bittere lijden dat veel van uw gemeenschappen hebben doorstaan of nog doorstaan. En ik zou willen herhalen wat Paus Franciscus over de Oosterse kerken heeft gezegd. Het zijn kerken die moeten worden bemind. Ze bewaken unieke, spirituele en wijsgerige tradities en ze hebben ons zoveel te vertellen over christelijk leven, synodaliteit en liturgie. Denk aan de vroege vaders, de concilies, het monnikendom, onbetaalbare schatten voor de kerk. En ik zou ook graag Paus Leo XIII willen citeren, die voor het eerst een specifiek document wijde aan de waardigheid van jullie kerken. Vooral gegeven door het feit dat het werk van de menselijke verlossing begon in het Oosten. Ja, jullie hebben een unieke en bevoorrechte rol als de oorspronkelijke context van de ontluikende kerk. Het is veelzeggend dat sommige van jullie liturgieën, die jullie tegenwoordig in Rome plechtig vieren volgens verschillende tradities, nog steeds de taal van de Heer Jezus gebruiken. Maar Paus Leo XIII pleitte er hardgrondig voor dat de legitieme verscheidenheid van de Oosterse liturgie en discipline ten goede zou komen aan het grote decorum en nut van de kerk. Zijn bezorgdheid in die tijd is zeer relevant vandaag, omdat in onze dagen zoveel Oosterse broeders en zusters, waaronder enkelen van u, gedwongen zijn hun gebieden van herkomst te ontvluchten vanwege oorlog en vervolging, instabiliteit en armoede. Het risico lopen om eenmaal aangekomen in het Westen niet enkel hun thuisland te verliezen, maar ook hun eigen religieuze identiteit. En zo gaat met het verstrijken van generaties het onschatbare erfgoed van de Oosterse kerken verloren.
Oltre un secolo fa, Leone XIII notò che la conservazione dei riti orientali.
Meer dan een eeuw geleden merkte Leo XIII op dat het behoud van de Oosterse riten belangrijker is dan algemeen wordt aangenomen. En met dit doel voor ogen schreef hij zelfs voor dat iedere Latijnse missionaris, hetzij van de wereldlijke, hetzij van de reguliere geestelijkheid, die door raad of hulp een oriënt tot de Latijnse ritus verleidt, moest worden ontslagen en uitgesloten van zijn ambt. Wij verwelkomen de oproep om het christelijke Oosten te beschermen en te bevorderen, vooral in de diaspora. Hier is het, naast het oprichten van Oosterse ommuringen, waar mogelijk en opportun, noodzakelijk om het bewustzijn onder de Latijnen te vergroten. In deze zin vraag ik het dicasterie voor de Oosterse kerken, dat ik dank voor zijn werk, mij te helpen bij het definiëren van principes, normen en richtlijnen, waardoor de Latijnse herders de Oosterse katholieken in de diaspora concreet kunnen ondersteunen en hun levende tradities kunnen behouden en met hun specificiteit de context waarin zij leven kunnen verrijken.
A preservare le loro tradizioni viventi, ad arricchire con la loro specificità il contesto in cui vivono. La Chiesa ha bisogno di voi.
De kerk heeft jullie nodig. Hoe groot is de bijdrage die het christelijke Oosten ons vandaag kan geven? Hoezeer moeten wij het gevoel, het aanvoelen van mysterie terugvinden dat zo levendig is in jullie liturgieën, die de menselijke persoon in zijn of haar totaliteit betrekken, de schoonheid van verlossing bezingen en verwondering opwekken over de goddelijke grootheid die de menselijke kleinheid omarmt. En hoe belangrijk is het om zelfs in het christelijke Westen het besef van de voorrang van God te herontdekken, de waarde van mystagogie, onophoudelijke voorbeden, boetedoening, vasten, wenen voor de eigen zonde en die van de hele mensheid, pentos, die zo typerend zijn voor de Oosterse spiritualiteiten. Het is dus cruciaal om jullie tradities te koesteren zonder ze te verwateren. Misschien voor het gemak en comfort, zodat ze niet gecorrumpeerd worden door een consumentistische en utilitaire geest. Jullie spiritualiteiten, oud en altijd nieuw, zijn geneeskrachtig. In hen versmelt het dramatische gevoel van menselijke ellende met ontzag voor goddelijke barmhartigheid, zodat onze laagheid geen wanhoop veroorzaakt, maar ons uitnodigt om de genade te verwelkomen van genezing, goddelijkheid en verhevenheid tot hemelse hoogte. We moeten de Heer hier eindeloos voor prijzen en danken. Samen met u kunnen we de woorden van de heilige Ephrem de Syriër bidden en tegen Jezus zeggen: eer aan u die van uw kruis een brug over de dood hebt gemaakt. Eer aan u die uzelf bekleedde met het lichaam van de sterfelijke mens en het veranderde in een bron van leven voor alle stervelingen. Het is een geschenk om te vragen dat wij weten hoe we de zekerheid van Pasen in elke beproeving van het leven kunnen zien en de moed niet verliezen, terwijl we ons herinneren, zoals een andere grote Oosterse vader schreef, dat de grootste zonde niet te geloven is in de energieën van de verrijzenis. Wie kan dan meer dan jullie woorden van hoop zingen in de afgrond van geweld? Wie meer dan jullie, die de verschrikkingen van oorlog van dichtbij kennen, zozeer zelfs dat Paus Franciscus jullie kerken martelaren noemde. Martelaarskerken, het is waar. Van het Heilige Land tot Oekraïne. Van Libanon tot Syrië. Van het Midden-Oosten tot Tigray en de Caucasus. Hoeveel geweld. En over al deze verschrikkingen, over de slachtingen van zoveel jonge levens die verontwaardiging zouden moeten oproepen, omdat het in naam van militaire verovering mensen zijn die sterven, valt één oproep op. Niet zozeer die van de paus, maar van Christus, die herhaalt: vrede zij met u. En hij preciseert: ik laat jullie vrede, ik geef jullie mijn vrede. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die jullie.
La pace di Cristo,
de vrede van Christus, is niet de grafachtige stilte na een conflict. Het is niet het resultaat van overweldiging, maar het is een geschenk dat mensen aankijkt en hun leven nieuw leven inblaast. Laten wij bidden voor deze vrede, die verzoening is, vergeving, de moed om de bladzijde om te slaan en opnieuw te beginnen. Om deze vrede te verspreiden, zal ik alles in het werk stellen. De heilige stoel is beschikbaar opdat vijanden elkaar ontmoeten en elkaar in de ogen kijken, opdat volkeren weer hoop krijgen en de waardigheid die ze verdienen, de waardigheid van de vrede. De volkeren willen vrede en ik, met mijn hart in mijn hand, zeg tegen de leiders van de volkeren, laten we elkaar ontmoeten. Laten we een dialoog aangaan. Laten we onderhandelen.
La guerra non è mai inevitabile.
Oorlog is nooit onvermijdelijk. Wapens kunnen en moeten het zwijgen worden opgelegd, omdat ze problemen niet oplossen, maar vergroten. Omdat hij die vrede zaait, niet hij die slachtoffers oogst, de geschiedenis zal ingaan. Omdat anderen niet in de eerste plaats vijanden zijn, maar mensen, geen schurken die gehaat moeten worden, maar mensen om mee te praten. Laten wij de manicheïstische visies verwerpen die typisch zijn voor gewelddadige historieën die de wereld verdelen in goed en slecht. De kerk zal het niet moe worden te herhalen. Leg je wapens het zwijgen op. En ik wil God danken voor hen die in stilte, in gebed, door te offeren, draden van vrede spinnen. En de christenen, Oosterse en Latijnse, die vooral in het Midden-Oosten volharden en weerstand bieden in hun land, sterker dan de verleiding om hen in de steek te laten. Christenen moeten de kans krijgen, niet alleen woorden, om in een land te blijven met alle rechten die nodig zijn voor een veilig bestaan. Streef hier alstublieft naar.
Vi prego, ci si impegni per questo. Grazie.
En dank u, dierbare broeders en zusters van het Oosten, uit wie Jezus, de zon der gerechtigheid, is opgestaan om licht der wereld te zijn. Blijf stralen door geloof, hoop en liefde en door niets anders. Mogen uw kerken een voorbeeld zijn en mogen uw herders oprecht de gemeenschap bevorderen, vooral in de bisschoppensynodes, zodat zij plaatsen van collegialiteit en authentieke medeverantwoordelijkheid worden. Laat er transparantie zijn in het beheer van goederen. Laat er een getuigenis zijn van nederige en totale toewijding aan het heilige volk van God, zonder gehechtheid en eerbewijzen aan de machten van de wereld en aan het eigen imago. De heilige Simeon, de nieuwe theoloog, gaf een mooi voorbeeld. Zoals iemand die stof op de vlam van een brandende oven gooit, deze dooft, zo vernietigen ook de zorgen van dit leven en elke vorm van gehechtheid aan onbeduidende dingen zonder waarde de warmte van het hart dat in het begin werd ontstoken.
Distruggono il calore del cuore acceso all'inizio.
De luister van het christelijke Oosten vraagt vandaag meer dan ooit om vrijheid van alle wereldse afhankelijkheid en alle neigingen die tegen de gemeenschap ingaan, om trouw te zijn in evangelische gehoorzaamheid en getuigenis. Ik dank u hiervoor en ik zegen u van harte, waarbij ik u vraag om te bidden voor de kerk en om uw krachtige gebeden van voorbeden op te heffen voor mijn ambt. Ik dank u.
Grazie. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
De mooie audiëntie van Paus Leo XIV met de vertegenwoordigers van de Oosterse kerken en dat tijdens het jubeljaar van de hoop. We gaan samen met de paus het Regina Caeli bidden, daarna gaan we verder en zullen we ontdekken dat de paus een sinner, een zondaar, heeft ontvangen in het Vaticaan. Met een klein woordgrapje van de Vaticaanse media. Daar komen we zo meteen op terug. We bidden eerst samen het Regina Caeli.
Regina Caeli, letare, alleluia, quia quae meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudiet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia subversit Dominus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen. Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan het dus hebben over die fameuze sinner, wat het Engelse woord is voor zondaar, die in het Vaticaan werd ontvangen. Maar het ging daarbij over een tenniskampioen, Jannik Sinner. En het is zo dat deze audiëntie plaatsvond tussen de Heilige Vader en deze 23-jarige atleet en de voorzitter van de Italiaanse tennisbond, Alberto Binaghi, in de Paulus VI hal van het Vaticaan. De persdienst maakte bekend dat de passie van de Heilige Vader voor tennis wel bekend is. En we hebben een videofragment gevonden waar we even de audio van kunnen beluisteren.
Piacere, molto onorato.
Grazie mille. Ieri sera ha vinto.
Ci siamo riusciti.
Sente come se fosse.
Questo
è la racchetta.
Sì, questo è molto molto simile. Uh-huh. Solo il colore è un po' diverso, ma il resto è tutto uguale. Quindi,
bene, bene.
Sì, quindi.
In Wimbledon mi lascerebbe.
Esatto. E questa è. La pallina è.
Eccolo la pallina.
La pallina. Se vuole giocare un po'.
Ma qui rompe
la cosa. Meglio di no. Lasciamo.
Noi gli abbiamo portato la tessera simbolica. Con.
Een grappige ontmoeting tussen de paus en deze tenniskampioen. Het kwam er hem eigenlijk op neer dat de Heilige Vader natuurlijk sprak over zijn overwinning, over het raket, het tennisraket dat de kampioen had meegebracht, een gelijkaardig raket waarmee dat hij ook gewonnen had, met een klein beetje uitleg daarover. En dan een grapje eigenlijk, want de voorzitter van de tennisbond die gaf een tennisbal in de handen van de kampioen. En ja, de paus had natuurlijk het racket vast. En de kampioen ook. En hij daagde de paus eigenlijk uit om een balletje te slaan in de mooie hal van de Paulus de zesde hal. Maar de paus zei, toch beter niet. Ik denk dat we hier iets kunnen breken. Dus we gaan dat toch maar niet doen. Een grappige anekdote van een ontmoeting die recent dus mocht plaatsvinden. En dan tot slot, want wij zijn natuurlijk nog steeds in onze Mariathon voor de komende maand mei, voor de dagen die nog komen, zullen wij aandacht vragen in het bijzonder voor onze broeders en zusters van Radio Maria Filipijnen. En daarom willen we graag in Radio Vaticaan ook daar even wat aandacht aan besteden en zullen we dat ook doen in de komende afleveringen. We zijn namelijk even gaan kijken of paus Leo XIV in de periode voordat hij tot paus werd gekozen, al op de Filipijnen is geweest. En dat is niet zo'n grote verrassing. U hoorde misschien al in de bijzondere aflevering van De Rots in de Branding wat meer over de geschiedenis van de Filipijnen. En dan hoorde u ook dat in de tweede, zeg maar, bekering of evangelisatieactie die er geweest is vanuit de kerk, dat er zeker Augustijnen zijn meegekomen naar Cebu, naar zeg maar het centrale gedeelte van de Filipijnen, waar ook de hoofdstad Manila gevestigd is en waar dus die Augustijnen zich hebben gevestigd. Onze paus is een Augustijn, zoals hij zelf al aangaf op het moment dat hij verscheen op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek toen hij zich voor de eerste keer toonde en liet horen aan de wereld. Maar hij heeft dus onder meer dienst gedaan als generale overste van de Orde der Augustijnen en bracht dus een bezoek aan de Filipijnen in 2002, in 2010 en in 2012. U hoorde ook in die bijzondere aflevering van De Rots in de Branding dat er een bijzondere devotie is die leeft bij de Filipijnen. Grote liefde voor Onze Lieve Vrouw, een volk dat verliefd is op Maria, zo omschreef de programmadirecteur van Radio Maria Filipijnen het, maar ook zeker de Santo Niño Basiliek in Cebu. Daar staat een heel bekend heiligdom van het kind Jezus, verwijzend naar het kleine beeldje dat zou meegebracht zijn door Magellaan, bij de eerste ontdekking, zeg maar, van de Filipijnen. En de orde van Sint-Augustinus wordt eigenlijk erkend als de eerste groep missionarissen die het katholicisme en het evangelie effectief hielp vestigen als de belangrijkste religie, belangrijkste godsdienst ook, op de Aziatische archipel. Interessant dus, de huidige paus kent zeker ook dus de Filipijnen, is op bezoek geweest in die belangrijke basiliek. En dat is voor u de uitnodiging om zeker onze broeders en zusters van Radio Maria in de Filipijnen niet te vergeten. Ze hebben uw hulp nodig. U kan die hulp doorgeven door een gave te doen, een gift, op ons nummer BE 49 7333 7333 7771. Radio Maria Filipijnen en onszelf, wij danken u van harte. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan graag tot een volgende keer.